Ik wil ter inleiding iets lezen uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 2. Ik doe dat uit de minst slechte vertaling die er in het Nederlands bestaat. Dat is de Telos-vertaling. Efeziërs 2, vers 11. Daarom bedenkt dat u, die vroeger de volk in het vlees was en onbesneden werd genoemd door de zogenaamde besnijdenis die in het vlees met handen gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vreemd aan het burgerschap van Israël en vreemdelingen van de verbonden der belofte, terwijl u geen hoop had en zonder God was in de wereld. Maar nu in Christus Jezus bent u, die vroeger ver af was, nabijgekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt en de scheidsmuur van de omheining weggebroken heeft, toen hij in zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden die in inzettingen bestaat, teniet gedaan had, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakend, en die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, terwijl hij daardoor de vijandschap gedood heeft. En hij is gekomen en heeft vrede verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die nabij waren. Dat zijn heidenen, respectievelijk Joden. Want door hem hebben wij beiden, gelovigen uit Israël en gelovigen uit de volkeren, in één geest de toegang tot de Vader. Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf hoeksteen is, in wie het hele gebouw goed samengevoegd opgroeit tot een heilige tempel in de Heer, in wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de geest. Tot zover lezen wij. Als je wilt begrijpen waarom dit zo'n moeilijk onderwerp is, die verhouding tussen Israël en de kerk, eigenlijk niet kerk en Israël, maar Israël en de kerk inderdaad in die volgorde, dan moet je in de geschiedenis duiken. Voor zover we iets weten van de kerkvaders uit de eerste drie eeuwen, dus in de tijd van de verschrikkelijke Romeinse christenvervolgingen, voor zover ze over de toekomende dingen schreven, was de boodschap dat ze vurig uitkeken naar de komst van Christus en naar het herstel van Israël, wanneer Israël ook behouden zou worden. Dan zal geheel Israël behouden worden, Romeinen 11, vers 26. Daar hebben ze veel over geschreven, over nagedacht. Door de vervolgingen kun je dat ook wel begrijpen. Ze zagen er vurig naar uit, niet om te sterven en dan naar de hemel te gaan. Die gedachte is helemaal onbekend. Maar uit te kijken naar de wederkomst van Christus. Het hele Nieuwe Testament, de verwachting die daaruit spreekt, gaat altijd over de verwachting van de wederkomst en de vestiging van zijn rijk. Nooit over het naar de hemel gaan als je sterft. Dat is vast van later en dat zal ik direct ook uitleggen als ik het niet vergeet. En dan in de vierde eeuw verandert de situatie totaal. Keizer Constantijn de Grote neemt het christelijk geloof aan. Hoe diep dat ging, dat laten we nou maar in het midden. In het jaar 313 wordt daarmee godsdienstvrede afgekondigd voor het Romeinse Rijk. Er komt een einde aan de vervolgingen. Christenen zijn enorm opgelucht. Lange rijen staan daar klaar om met Pasen en Pinksteren gedoopt te worden. Want het is ineens voordelig geworden om christen te zijn. Voor de christenen waren de beste baantjes. En in die loop van die eeuw, in het jaar 380, onder keizer Theodosius, zien we dat dan zelfs het christelijk geloof, in feite betekent dat het katholicisme, de heersende godsdienst wordt, de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. Nou, dat is niet alleen van enorm praktisch belang, de vervolgingen zijn ten einde, maar dat is ook van enorme theologische betekenis. Als nou die eerste kerkvaders in de tijd van de vervolgingen uitzagen naar de vestiging van het Messiaanse Rijk, dan begonnen de christenen zich nu af te vragen, wacht even, maar dit is het. Dit is het Messiaanse Rijk van vrede en gerechtigheid. De beroemde Pax Romana, de Romeinse vrede. Christelijke kerk regeert. De twee leiders van de van het Romeinse Rijk. Dat zijn de keizer en de paus. Aanvankelijk was dat verreweg de keizer die de meeste macht had. Maar in de eeuwen daarna verwierf de bisschop van Rome, de paus, steeds meer invloed. Maar die twee samen, de leider van de staat en de leider van de kerk, en dat viel in die tijd nog samen, men kende nog geen scheiding van kerk en staat. Dan zie je dat men zich afvraagt, hey, dit is het. Dit is het Romeins, dit is het Messiaanse Rijk van vrede en gerechtigheid. Christus regeert nu al. Hij doet dat onzichtbaar, hij doet dat vanuit de hemel, maar hij doet dat door middel van zijn twee instrumenten, vooral de keizer, maar ook de paus. Dat betekent ook dat de profetieën dus niet pas ergens in de toekomst vervuld worden, ja, wel over de wederkomst, dat wel. Maar als het gaat over al die profetieën die over Israël zijn uitgesproken, die zijn bezig nu in vervulling te gaan. Als je maar wilt zien dat de kerk dat nieuwe Israël is. De kerk is het ware Israël, het geestelijk Israël. En al die profetieën in het Oude Testament, die moet je geestelijk opvatten en die zie je vandaag werkelijkheid worden. En voor een deel ook straks op de nieuwe hemel, in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Dat was een totale omwenteling in denken. En wat nodig was, was een groot theoloog die daar een theologisch vloertje onder wilde leggen. En dat was de grote kerkvader Augustinus. Augustinus heeft dat op zo'n meesterlijke wijze gedaan dat hij voor eeuwen het denken op dit punt heeft bepaald. De kerk is in de plaats van Israël gekomen. Israël heeft afgedaan. Het enige wat er voor Israël nog in het vat zit, dat is dat de Joden individueel tot bekering komen en zich aansluiten bij de christelijke kerk. Dat betekent bovendien dat ze dan alles wat typisch Joods is moeten afleggen. Dus ze mogen geen Sabbat meer vieren op zaterdag. Ze mogen niet meer de spijswetten onderhouden. Al die dingen moeten ze afleggen. Dus de enige hoop die er voor de Jood is, dat is christen te worden met aflegging van alles wat typisch Joods was. Want de kerk is het ware Israël. Buiten de kerk geen zaligheid, dat betekent ook buiten Israël geen zaligheid, want de kerk is dat nieuwe Israël. In de middeleeuwen was dat zo erg met de inquisitie. Als je denkt aan Spanje, waar de Joden enorm vervolgd zijn en vaak gedwongen werden om dan maar zich als christen te laten dopen. En het doopwater en de naam van de drieënige God was voldoende, dan voldeed je aan alle eisen. Verder werd er niet van je verwacht, behalve dat je natuurlijk dat je in de kerk kwam. Maar er kwam ook bij dat de inquisitie, dat is de politie binnen de kerk die zorgt dat iedereen zich houdt aan de regels, dat die inquisitie nu ineens over deze mensen ook zeggenschap kreeg. De inquisitie had geen zeggenschap over mensen buiten de kerk. Maar zodra een Jood lid werd van de kerk, viel hij ook onder de inquisitie. Op vrijdagavond bestegen de inquisitoren, de kerktorens, om te kijken waar er overal geen vuur brandde, waar geen rook uit de schoorsteen kwam. Want dan wist je, dat zijn geheime Joden. Dat zijn Joden die nog steeds geen vuur maken op Sabbat. En dan ging men daar naartoe en die mensen zaten inderdaad in de kou, die hadden geen vuur gemaakt in de winter. En dat was voldoende reden om die mensen te arresteren en zelfs op de brandstapel te brengen in sommige gevallen. Daar zat iets zo wonderlijks in. Als je christen werd, dan werd je pas lid van het ware Israël. Je hoorde voor die tijd bij het valse Israël als je een Jood was. Je hoorde nu bij het ware Israël. En tegelijkertijd moest je alles wat typisch was voor jouw Jodendom, voor jouw Israëliet zijn, afleggen. Het nieuwe Israël heeft dus niets Joods aan zich. Want met de komst van Christus is dat allemaal totaal veranderd en heeft de wet afgedaan, de Mozaïsche wet, dus al die regels spelen geen rol meer. Nou, ik ga natuurlijk heel snel door die geschiedenis heen, maar het is merkwaardig dat in de tijd van de reformatie zowel Luther als Calvijn deze gedachtegang zonder meer hebben overgenomen. Om iets aardigs van ze te zeggen, ik denk dat dat ook mede samenhing met het feit dat ze zoveel te doen hadden. Er was zoveel te regelen. De kerk moest hervormd worden en vooral de heilsleer moest hervormd worden. En die mensen hebben het niet voor elkaar gekregen om alles overhoop te halen. Dus in heel veel opzichten bleven zij pure Augustinianen. Calvijn heeft dat ook heel duidelijk uitgesproken in zijn theologie, Augustijnse theologie. Luther was notabene Augustijner monnik geweest in Erfurt en heeft eigenlijk in veel opzichten langs die lijn verder gedacht. Calvijns reformatie ging veel verder dan die van Luther, maar als het om Augustinus ging, zaten ze allebei op dezelfde lijn. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dat begint al aan het einde van die 16e eeuw, de eeuw van de reformatie, maar vooral in de 17e en de 18e eeuw. Dan vind je, met name in Nederland, maar ook in Schotland, op andere plaatsen waar het Calvinisme voet aan de grond gekregen had, dan vind je een aantal predikanten die zich de ogen uitwrijven en die zeggen, wacht even, maar zo zit, dat kan toch zo niet. Je kunt toch al die profetieën over Israël maar niet op deze manier wegvergeestelijken. Die 10 en die 2 stammen, Jeruzalem, Sion, Ephraim, het maakt allemaal niks meer uit, het is allemaal de kerk. Er is geen enkele ruimte meer voor specifieke interpretatie. Ik heb het wel eens vaker verteld misschien, maar ik herinner me dat ik als 10-jarig jongetje onder een preek zat die ik niet snapte, maar ik had uit de kast in de kerk een Statenvertaling getrokken. Zonder voetnoten, maar wel met de opschriften boven de hoofdstukken. En ik zat zo te bladeren, Jesaja en al die andere boeken. En overal stond er boven de kerk dit en de kerk zus en de kerk zo. En dan las ik in die, en ik las niks over de kerk, ik las over Israël, ik snapte het niet. En het leuke is, ik snap het nog steeds niet. In dat opzicht is er niets veranderd. Die hoofdstukken gaan helemaal niet over de kerk, die gaan over Israël. En dat kostte natuurlijk wel even tijd. Maar nou terug naar deze bijzondere ontwikkeling. Dat waren een aantal predikanten, dat waren er niet veel hoor, ik bedoel, op de duizenden predikanten die er waren, waren het misschien enkele tientallen die zich in dat opzicht heel sterk hebben uitgesproken. Maar een paar daarvan waren toch heel erg bekend, zoals Wilhelmus Abrakel en Theodorus van der Groe. Als die namen niks zeggen, dan hou dat dan maar zo. Maar zeker in de hypercalvinistische kring zijn die namen zeer bekend. En deze mensen, dat waren degenen die zeiden, nee, dat kan zo niet. Brakel heeft gezegd, onder andere in zijn redelijke godsdienst, heb ik ooit gekocht op de markt in Katwijk aan Zee. Ik vond het een beetje prijzig, het is al heel erg lang geleden, hij was er nog niet eens, Kees. Het was heel lang geleden en ik vond het te duur. En daarnaast lag een boekje van John Owen, dat heette De Zonde. Maar ik liep weg, het was me te duur en toen brulde de koopman over de markt in Katwijk, nou vooruit, dan krijg je De Zonde er ook nog bij. Dat aanbod was zo fantastisch dat ik de redelijke godsdienst van Brakel heb gekocht en De Zonde van Owen ook erbij gekocht. Maar onder andere schrijft Brakel daar, het woord Israël in de Bijbel en dan vooral ook in het Nieuwe Testament, vooral ook in Romeinen 9 tot 11, betekent nooit iets anders dan Israël. Als je evangelisch bent, dan denk je, hoezo, wat is er voor bijzonders dan? In die tijd was het heel bijzonder. Want men was gewend geraakt om, als er Israël stond, om dan daarvoor te lezen de kerk, zoals ik als 10-jarig jochie al ondervonden had. Ja, geweldig, Brakel. Alleen er was één probleem. Ik moet even zeggen, ik kreeg straks de groeten van dokter Theo van Kampen, die een fantastische dissertatie heeft geschreven. Ik weet niet, 500, 700 bladzijden. En dat heet Gans Israël. Een schitterend boek. Want ik dacht eerlijk gezegd dat dit inzicht pas als begon door te brengen in de 19e eeuw. En dokter Van Kampen, predikant Van Kampen, liet mij zien dat dat helemaal niet zo was. En dat dat al in de eind 16e, maar vooral in de 17e en 18e eeuw begon. En dat vond ik zo prachtig. Dat vond ik echt bijzonder, want wat hadden die mensen voor argument? Hun argument was, het staat er gewoon. Israël betekent Israël, je moet er maar opkomen. Maar Israël betekent Israël, Juda betekent Juda, Jeruzalem betekent Jeruzalem, niks van geestelijke. En dat was heel bijzonder. Maar later begreep ik dat er toch wel een moeilijkheid zat. Want deze mensen waren en bleven gereformeerd. En het gereformeerde denken, ik hoop dat ik hier niemand op zijn teentjes trap. Tegenwoordig kun je al die dingen zeggen, want Ook mensen noemen zich ronduit gereformeerd, die een heleboel van die dingen gewoon aan de kant geschoven hebben. Dus dat maakt allemaal niet veel meer uit tegenwoordig. Maar het gereformeerde denken is door en door Augustiniaans. Je kunt daar moeilijk stukjes uithalen en te zeggen, die bevallen me niet, maar tegenwoordig kan het wel. En die zomaar aan de kant schuiven. En dat zag je ook bij deze broeders, deze theologen uit wat we dan noemen de nadere reformatie. Ik moet dat even aan de baptisten uitleggen. Nadere reformatie, dat was een groep predikanten en gewone mensen die zeiden, luister, we hebben niet alleen maar reformatie van de kerk nodig, we hebben reformatie van de mensen nodig. De mensen moeten veranderen, niet alleen maar de kerk. En dat betekent bekering, dat betekent nadruk op wedergeboorte, nadruk op zondebelijdenis, nadruk op een geheiligd leven enzovoort. Op zichzelf een heel prachtig streven. Maar ze bleven gereformeerd. En dat betekent dat je uit een gereformeerd iemand die vervangingstheologie heel moeilijk eruit krijgt. Pas geleden was er in de Gerchem, in de gereformeerde gemeente, een predikant, een alleraardigste man. Die zei, wij hebben gelukkig die vervangingstheologie overboord gegooid. Nou, ik heb zijn e-mailadres overgevonden en ik heb hem geschreven, heel vriendelijk. Zou u mij dat eens kunnen uitleggen, hoe u dat dan ziet, dat die vervangingstheologie door jullie overboord is gegooid? En toen kwamen er een paar dingen uit, zo van in de geest van Abrakel en van der Groe. Israël is Israël, zeker. Maar schreef hij mij de allervriendelijkste mail terug, uitvoerig. Hij schreef er wel bij, onder ons is er nog wel verschil van mening of je nou ook die profetieën voor de toekomst letterlijk moet nemen. En toen dacht ik, ja, zo moet ik het uitleggen aan de mensen. Vervangingstheologie is een verwarrende uitdrukking. Niemand wil meer vervangingstheoloog zijn vandaag de dag. Net zoals niemand wil zeggen dat hij wettisch is, terwijl volgens mij een hoop mensen dat wel zijn. Niemand zegt ook van zichzelf dat hij geen gevoel voor humor heeft, terwijl toch een hoop mensen volgens mij geen gevoel voor humor hebben. Er zijn van die dingen die zeg je niet van jezelf. En zo is dat hier, ook niemand zegt van zichzelf, ik ben vervangingstheoloog, ja misschien nog een paar namen. Maar... En toen dacht ik, uiteindelijk is dit het beslissende. Die profetieën over Israël in het Oude Testament, moet je die letterlijk nemen? Ja of nee? Met andere woorden, die landbelofte aan Israël. Je hebt er straks al even, waar zit je, op gewezen. Waar is George gebleven? Daar zit hij. Die landbelofte, daar heb je al even over gesproken. Je hebt het even genoemd. En dat is heel belangrijk. Is dat letterlijk te nemen, ja of nee? Dat is de clue. Dus als iemand zegt, ik ben geen vervangingstheoloog. Of ook, we zijn allemaal vervangingstheologen. En in zekere zin is dat ook zo. Want vandaag in de dag wordt de centrale plaats in Gods wegen met de aarde niet ingenomen door Israël. Maar door de kerk. Die is ongeveer 100 keer zo groot. Dat is heel duidelijk. Maar dat is ook geen vervangingstheologie. En toen dacht ik, wat is het dan wel? Ik was heel geïnteresseerd om te zien bij mensen als Van der Groe en Brakel, waar is nou hun limit? Waar gaat hun gereformeerd zijn nou echt plagen? En ze gingen in verschillende fasen steeds verder met het letterlijk nemen van die profetie. Maar bij allemaal was er een grens. Die grens was vooral, komt er straks ook weer in Jeruzalem een tempel. Ezekiel 40 tot 45 schrijft zeer uitvoerig over die nieuwe tempel die er zal zijn in het Messiaanse Rijk. Moet je dat letterlijk nemen? En de aller dappersten, die bij wijze van spreken hun hoofd in de muil van de leeuw staken, die zeiden, ja, er komt zelfs een letterlijke tempel. Nou, dat waren heel weinig hoor, dan zijn er van die 20 geloof ik nog maar 1 of 2 over. Maar zeiden ze dat daar weer offers gebracht worden, dat kan natuurlijk niet. Maar het vervelende is natuurlijk dat Ezekiel 40 tot 45 niet alleen maar uitvoerig beschrijft het herstel van die tempel, maar ook het herstel van de tempeldienst en van de offers die daar weer gebracht worden en de feesten die daar weer gevierd zullen worden. En dan zie je toch dat iemands theologie uiteindelijk een grens stelt waar je niet overheen komt. Neem me niet kwalijk. Waar je niet overheen komt. En dat is ook helemaal niet zo erg, want dat heb ik misschien ook wel op andere punten. Dat is moeilijk te zeggen. Het past soms niet allemaal in je denkwijze. Maar waar kun je nou de gewone vervangingstheoloog aan herkennen? Ook de mensen die in die lijn denken natuurlijk. En dan zie je dat een heleboel mensen die vandaag de dag best die profetieën over Israël letterlijk willen nemen, op andere punten nog gewoon Augustiniaans denken of Calvinistisch denken in de lijn van Calvijn achter Augustinus aan. Ik zal u een paar voorbeelden noemen. Op het moment dat iemand zegt, de doop, de kinderdoop is in de plaats van de besnijdenis gekomen, knijp ik een oog dicht en zeg, je bent een vervangingstheoloog. Nee, helemaal niet. Ik zie wel. Op het moment dat je begint met dit soort vervangingen, waarbij je dus de besnijdenis afdoet, die is voorbij, daar is geen plek meer voor, terwijl in het Messiaanse Vrederijk, in de profetieën, zie je heel duidelijk dat daar het onderscheid tussen besnedenen en onbesnedenen nog steeds gemaakt wordt. Dat moet je dan dus vergeestelijken om dat overeind te kunnen houden. Dan moet ik je meteen bij vertellen dat je heel veel gereformeerde theologen vandaag hebt, en ik kom dus ook in Noord-Amerika natuurlijk allerlei tegen, die op al die punten beginnen vraagtekens te plaatsen. Dat is heel gunstig, dat is mooi in deze tijd, dat kan allemaal en toch gereformeerd blijven. Dus dit is ook voor iedereen niet meer vanzelfsprekend. Het enige houvast dat men heeft is Colossenzen 2 vers 11 en 12. En daar staat dat helemaal niet. Maar als je dan een basis wil hebben, dan wordt die daar gevonden. Maar er zijn ook gereformeerde theologen geweest die zeggen, ja, sorry jongens, maar dat staat er helemaal niet. Er was wel veel moed voor nodig om dat te zeggen. Een tweede punt. De zaterdag is verschoven naar de zondag. De sabbat is verschoven van de zaterdag naar de zondag. Kijk maar in de kanttekening van de Statenvertaling, kijk maar in de oudere geschriften, kijk maar in het praktische denken van heel veel mensen. De zondag is de sabbat van de moderne, van de nieuwe bedeling. En daarvoor worden ook heel veel regels van die oude sabbatsgeboden op toegepast. Die zondagsheiliging, die is aan strenge regels onderworpen. En dat komt uit die oude sabbatsgeboden. Maar ook daarvoor, pas overleden professor Dauma, en wat dat betreft al heel eerlijk, terwijl hij toch oer-reformeerd was in zijn boek, prachtig geschreven, ja sorry, maar dat kun je toch nergens uit afleiden, dat de zaterdag, de sabbat verschoven is van de zaterdag naar de zondag. Die zondag is voor ons heel mooi en heel belangrijk en daar zijn we aan gehecht, maar die heeft met de sabbat helemaal niks te maken. Die sabbat is nog steeds op zaterdag. Hiep hoi, zeg je dan. Overal zie je dat men op bepaalde punten het inzicht krijgt, dit kunnen we gewoon niet volhouden. Heel typerend is ook, als je gaat denken dat de kerk Israël is, ga je steeds meer thuis voelen bij het geloof van de oud-testamentische geloven. Veel meer dan bij de nieuw-testamentische geloven. Vandaar dat mensen zweren bij de berijmde psalmen, als ze dan nog de letterlijke psalmen zongen, maar de berijmde psalmen. En, maar goed, daar wil ik nou niet over vallen. Terwijl elke fundamentele christelijke leer daarin ontbreekt. Het verzoenend lijden, sterven van Christus, zijn hemelvaart. Ja, er zijn wel teksten die daarop betrokken kunnen worden. Maar zij zitten aan Gods rechterhand. Zijn positie die nu inneemt. Onze relatie tot God als vader. Het kindschap Gods, het eeuwige leven. Dat zijn allemaal dingen die in een andere zin, in een typisch Israëlitische zin, daarin wel voorkomen. Maar daarmee ontken je het typerende van de Nieuw-Testamentische bedeling. En dan kom ik steeds dichter bij natuurlijk het eigenlijke onderwerp. En dat is de kerk. De grootste vervanging van die vervangingstheologie is de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Laat me heel duidelijk zijn op dit punt. Nooit, nergens in de hele schrift wordt de kerk Israël genoemd. Israël is niet de olijfboom, Romeinen 11, waar we zijn ingelijfd. De enige grond die men heeft om te zeggen de kerk is Israël, dat is de berijmde psalm van 87 bij Israël ingelijfd. Die psalmen hebben al vele veranderingen ondergaan, maar dat kostbare woordje hebben ze er altijd ingehouden. Het staat nergens in de Bijbel, alleen in de berijmde psalmen. We zijn bij Israël ingelijfd. Wij zijn Israël. En vele andere plaatsen in het Nieuwe Testament is geen enkel die zegt dat de kerk Israël is. Wij zijn niet Israël. We zijn het nooit geweest. En dan ook nog eens een keer in Israël met wegdoen van alle Joodse kenmerken. Er is niks van overgebleven. Een Israël zonder het Israëlitische. Ik vind het heerlijk om die oude psalmen te zingen, maar dat heeft meer met nostalgie te maken en met die voorkeur voor die renaissance melodieën, dan dat het een theologisch argument is. Dan zing ik liever nieuwtestamentische liederen. Dat ligt dichter bij mijn hart en bij mijn leven. Maar ook heel interessant is, lees het maar in de kanttekeningen, lees het maar in gereformeerde commentaren. Als daar, we hebben pas kerstmis gehad, als daar de engel bij Maria komt en tegen haar zegt, God zal aan jouw zoon de troon van zijn vader David geven. wat men daarvan gemaakt heeft. Een echte vervangingstheoloog, een echte Augustiniaan, zal altijd zeggen, dat is hetzelfde als de troon van God in de hemel. Die troon van David, echter, staat nog steeds in Jeruzalem, waar hij altijd gestaan heeft. Daar hebben alle Davidische koningen op gezeten. Daar zal Christus zitten in het Messiaanse Rijk. Dat is niet de troon van God in de hemel. De Heer Jezus maakt een heel duidelijk onderscheid in Openbaring 3. Hij zegt, nu zit ik met mijn Vader in zijn troon. Straks zal ik met jullie regeren als ik op mijn troon zal zitten. Dat is de troon van zijn vader David. Zoals Jesaja 9 vers 5 en 6 dat zo mooi zeggen. Groot zal de vrede op aarde zijn als hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Die troon is niet verhuisd naar de hemel. En nu kom ik terug op iets wat ik helemaal in het begin zei. Het is zo frappant. En dat vind je bij evangelische net zo hoor. Want dat is natuurlijk ondenkbaar. Dat is net als met coronavirus. Het is lastig om het uit de weg te blijven. En dat is hier ook zo. Het is natuurlijk ondenkbaar dat ook die evangelische niks daarvan van het Augustiniaanse zuur tegenovergenomen zouden hebben. Dat bestaat niet. Kijk, toen men, ik zal even een omwegje maken en dan ga ik het duidelijk maken. In die eerste eeuwen zag men uit naar de wederkomst. Dat was het grote verschil. Uitkijken naar de wederkomst. Niet over praten, over naar de hemel gaan. Maar toen men eenmaal het Augustinianisme omhelst had, werd de wederkomst van Christus heel ver weggeschoven. Men bleef natuurlijk orthodox geloven in die wederkomst, maar die was pas aan het einde van de tijden en dat is per definitie heel ver weg. Dat leefde niet. Men ging dat vervangen door wat anders. De verwachting verschoof van het uitzien naar de wederkomst en het Messiaanse Rijk, het verschoof naar het sterven en naar de hemel gaan. Ik heb een boek geschreven, helaas in het Engels, maar ja, er zijn wel meer mensen die Engels praten dan Nederlands. Het heet Forever with the Lord, dat staat ook op de grafsteen van mijn ouders, maar dan in het Nederlands, voor altijd met de Heer. Over het hiernamaals. Nou, dat is een heel gevoelig onderwerp. Want ook evangelici zeggen heel gemakkelijk, als we sterven, dan gaan we naar de hemel. En vaak altijd, wat staat er in de Bijbel? Ja, dat zijn natuurlijk heel rottige vragen, dat moet je maar niet stellen, dat is toch weet toch iedereen. Maar dit is typisch uitvloeisel van dat Augustinianisme. De verwachting is niet meer gericht op de wederkomst, op het vrederijk, maar op wat er na de dood komt. Nou, ik weet er maar een paar dingen van. Ik weet er eigenlijk maar drie dingen van. Ik werd ooit opgebeld door jouw opa. Ik heb het wel eens verteld hier en daar, hè. Jouw opa, dus ik kan al nagaan, dat is een eeuwigheid geleden. Ik was ook piepjong. En hij zegt, mijn vrouw is pas overleden, Willem. Hoe gaat het straks in? Hoe ziet het eruit daarboven? En ik zei, broeder Rauw, ik weet maar drie dingen. We zullen bij Jezus zijn, we zullen bij Christus zijn, we zullen bij de Heer zijn. Voor alle drie noemde ik de betreffende schriftplaats. Hij was daar zeer tevreden mee. En nou, intussen weet hij al veel beter hoe het daar is dan ik. Het is al heel erg lang geleden, want hij was toen al heel erg oud. Maar dat is zo treffend, dat is het enige wat we weten. En dat is goed, dat is genoeg, voor mij is dat voldoende. Maar we hebben ervan gemaakt, het paradijs, we hebben allerlei teksten op de hemel toegepast. Dat zie ik nog steeds bij gereformeerde dominees. Allemaal teksten die ontleend zijn aan de profetieën over het Messiaanse vrederijk, of over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die worden nu allemaal toegepast op het paradijs waar we naartoe geacht worden te gaan als we sterven. Het zijn maar kleine symptomen, maar dat is mijn interesse als theoloog. Hoe zo'n denkpatroon, dat Augustiniaanse denkpatroon, in alle fasen van het bestaan doorwerkt. Daarom noem ik even deze opsomming van dingen. En dat brengt ons eindelijk tot de vraag, wat is dan de kerk? Jij zei dat even zo, George, tussen neus en lippen door, de kerk begon in Handelingen 2. Nou, je weet er helemaal niks van, want het staat heel duidelijk in de Nederlandse geloofsbelijdenis en in de catechismus dat de kerk er is van Adam af. Vooral in de Nederlandse geloofsbelijdenis is dat heel aardig. Er wordt een prachtige beschrijving van de kerk gegeven, helemaal nieuwtestamentisch. Je denkt dat inzicht is daardoor gebroken. Stuk voor stuk, nieuwtestamentisch kenmerk van de kerk. En er staat in het laatste regeltje, deze kerk bestaat van Adam af. Dan breek je de klomp. En dat zeg ik nog helemaal niet lelijk, want ik heb nooit in de gevangenis gezeten zoals Guido de Bray en ik ben ook niet op de brandstapel gestorven. En ik heb nog nooit zo'n prachtige brief aan mijn vrouw geschreven zoals hij dat gedaan heeft. Dus niks anders dan respect voor dat soort mensen. Daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat is, hoe kunnen ze zulke dingen schrijven? Dat is de macht van een denksysteem. Dat ook nooit met de discussie gesteld wordt, want iedereen omhelst dat. Denk dan het nieuwe inzicht in wat de gemeente is, dat is pas weer doorgebroken na de nadere reformatie. Pas in de 19e eeuw en op vele plaatsen. En gelukkig, en vandaag kun je rustig zeggen dat voor honderden miljoenen christenen het een vanzelfsprekendheid is wat ik nu zeg. Want die zijn met dat Augustiniaanse denken totaal niet vertrouwd. Dat is heel anders dan onze situatie natuurlijk, waar we er zoveel van horen. Maar als je kijkt, ik heb dat gelezen uit Efeziërs 2. Paulus zegt, vroeger waren we vreemd aan het burgerschap van Israël. En dan wordt eruit geconcludeerd, dus nu hebben we wel het burgerschap van Israël. Nee hoor, we hebben iets veel mooiers dan dat. Paulus zegt, vroeger stonden jullie ver van Israël af. Maar nu is er wat nieuws gekomen. En dat nieuwe is dat God mensen uit Israël neemt door het geloof in de Heer Jezus. En hij neemt mensen uit de heidenwereld door het geloof van de Heer Jezus. En hij voegt ze samen en hij maakt ze tot iets heel nieuws. Niet de Joden moeten heidenen worden, zoals de Inquisitie dat eiste. En de heidenen moeten geen Joden worden. Dat is nou vandaag de dag ook een dwaling. Dat is dan weer typisch een evangelische dwaling. Om daar ook eens even een tik uit te delen. Hele massa's mensen die zeggen dat, dat wij nu helemaal als Joden moeten leven, dat alle mannen onder ons besneden moeten worden enzovoort. Dat is net zo erg als het andere, het omgekeerde, van je moet al die Joodse kenmerken afleggen. Die Jood blijft een Jood, alleen hij gelooft in de Heer Jezus. En daarom hoort hij tot hetzelfde lichaam van Christus als wij. Dat lichaam van Christus, dat is de Nieuwe Testamentische kerk en dat woord Nieuwe Testamentische kan net zo goed weglaten, want er is geen andere kerk. Dat is in de eerste plaats de kerk die één gemaakt is met haar verheerlijkt hoofd daar in de hemel aan de rechterhand van God. Ik denk wel eens dat de kernval zit niet in Israël of de kerk, maar in het begrijpen wie de persoon van de Heer Jezus is. Hij was daar van eeuwigheid in de schoot van de Vader als de Zoon, maar hij is mens geworden en als mens heeft hij het werk volbracht. En hij is nog steeds God de Zoon, maar hij is als de verheerlijkte mens gezeten aan Gods rechterhand. Het is een mens die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En aan het einde van Efeze 1 zie je dat God die mens gegeven heeft om hoofd te zijn van zijn lichaam. Het lichaam van Christus. Daarom kon er geen kerk zijn voordat de Heer Jezus verhoogd was. Daarom zegt hij ook zelf in Matteüs 16, op deze grondslag, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. De gemeente was toen nog toekomstmuziek in Matteüs 16. En dat is het eerste kenmerk, verbonden met een verheerlijkt mens in de hemel. Eén gemaakt met een verheerlijkt mens. Hij is het hoofd en wij zijn het lichaam hier op aarde, maar toch één gemaakt met hem. Je kunt het hoofd en het lichaam nooit van elkaar scheiden. Bij het beeld van man en vrouw, daar kunnen mannen, wij vrouwen en ik zijn wel eens 10.000 kilometer uit elkaar geweest. Maar dat kan je met hoofd en lichaam niet doen. Dan blijft er niks van over. Ze kunnen nog geen millimeter van elkaar scheiden. Er is een hoofd in de hemel die één gemaakt is met zijn lichaam hier op aarde. En daar horen Joodse gelovigen bij en niet-Joodse gelovigen bij. En een ander belangrijk kernmerk is dat die kerk nooit kon zijn ontstaan voor de Pinksterdag. Waarom de Pinksterdag? Omdat toen de Heilige Geest op aarde kwam te wonen. Let wel, die Heilige Geest had hier op aarde nog nooit gewoond. Hij had gewerkt door middel van de dienstknechten, de richters en de profeten. En dat is prachtig en die Heilige Geest werkt al vanaf Genesis 1 vers 2. Maar nu hebben we het over de Heilige Geest die op aarde komt wonen. Hij woont in de persoon van Christus en op de Pinksterdag komt hij wonen in de gemeente. De gemeente is de tempel van de levende God. De tempel waarin de Heilige Geest woont. Zodra je zegt, de kerk is er van Adam af, dan geef je daarmee aan dat je niets begrijpt van deze wezenlijke kenmerken van wat kerk is. En ik snap wel waar die leer vandaan komt. De kerk is eenvoudig de optelsom van alle wedergeborenen van alle tijden. Ja, dat kan ik wel begrijpen, alleen het probleem is dat vind je nergens in de Bijbel. Nergens in de Bijbel wordt het hele gezelschap van gelovigen van alle tijden, dus gelovigen in Israël, niet heel Israël, alleen de gelovigen in Israël, maar ook de gelovigen buiten Israël, Melchizedek en Ebed-Melech en Naaman en hoe ze allemaal meer geheten mogen hebben en Job met zijn vrienden. Die vormden samen niet een bepaalde eenheid zoals de gemeente dat wel vormt, het lichaam van Christus verbonden met haar verheerlijkt hoofd in de hemel. Dat is wat Paulus met name in de Efeze- en Kolossenbrief kerk noemt. En de kerk wordt nooit Israël genoemd. Dan hebben we een voorbeeldje. Het is heel gewoon om te zeggen, wij zijn het Israël van God. Want er staat in Galaten 6 vers 16. Kent u wel. Vrede zij over hen en over het Israël van God, zegt Paulus daar. Daar heeft hij het eerst over de gelovigen uit de volkeren. Dat zijn degenen aan wie hij schreef in de Galaten brief. Maar dan zegt hij, en aan het Israël van God. Dat is niet dezelfde groep. Je kunt dat woordje en niet wegmoffelen zoals men wel gedaan heeft. Dat betekent niet namelijk het Israël van God. Dat betekent dit, hij schrijft aan heidenen daar in die Galatische wereld en hij zegt, denk erom, daar is ook altijd nog het overblijfsel naar de verkiezing der genade, zoals het zo mooi heet in Romeinen 11 vers 5. Het Israël van God, dat is het ware Israël. Het ware Israël, dat zijn wij niet. Het ware Israël, dat zijn de ware gelovigen in Israël, die nu de Heer Jezus hebben leren kennen. En er zullen nog heel wat orthodoxe Joden zijn die nu nog het deksel op het aangezicht hebben, waar dat deksel ook nog zal verdwijnen en die ook de Heer Jezus zullen leren kennen. Dat is het ware Israël van God. Dus Galaten 6 is geen bewijs, het is juist een bewijs dat God dat Israël aanziet, dat ware Israël, dat zijn al diegenen die de ogen zijn opengegaan, waar de bedekking is weggenomen en die het mogen zien, Joods mannen en vrouwen, ik heb er heel wat leren kennen in de loop van de tijd, die Jezus hebben leren kennen als hun Messias. En vandaag horen ze tot het lichaam van Christus, daar is geen twijfel over. Maar Paulus waarschuwt in Galaten 6, denk erom, het gaat niet alleen maar om ons hier als jullie gelovigen uit de volkeren. Vergeet nooit dat er ook nog zoiets is als het Israël van God. En dat geldt ook voor ons, hè. De eerste Messias beleidende Joden die ik tegenkwam, dat is ook alweer meer dan 50 jaar geleden. Toen waren er ook nog niet zoveel, toen was het ook nog niet zo bekend fenomeen, die waren heel irritant, die wilden van Yeshua spreken en die hadden het over, ze wilden geen christenen heten en al die, later begreep ik al die dingen pas. Sindsdien heb ik tientallen malen in hun midden gepreekt. Dat is dus het punt niet, maar in die tijd was het vreemd, dat is voor heel veel christenen nog steeds vreemd. Dat Israël van God, dat zijn broeders en zusters deel uitmaken van hetzelfde lichaam van Christus. Maar zoals ik een oude vrouw uit Duitsland ooit hoorde zeggen, ze moet al ver in de 80 zijn geweest, want ze was als klein meisje opgesloten geweest in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland, in een huis waar de mensen omheen joelden met de naam van Jezus op hun lippen. Precies zoals vorige week in het Capitool gebeurde in Washington, waar ook de naam Jezus geschreven stond. In de naam van Jezus werd het ingenomen. Zo waren ze daar bezig in de naam van Jezus die Joden te verbranden. Ze staken dat hele huis in brand. Er zijn veel mensen omgekomen. Hoe zij bevrijd is, dat ben ik vergeten in het verhaal. Maar aan het eind, dat zal ik nooit vergeten. Ik heb het wel eens vaker verteld hier of daar, dan moet je het nog maar een keer horen van me. Aan het eind zei ze, in de naam van Jezus, is mij het meest verschrikkelijke aangedaan dat je je ooit kan voorstellen. Maar in de naam van Yeshua heb ik het eeuwige heil gevonden. Als je dat hoort, dan begin je te begrijpen waarom ze liever Yeshua zeggen, dat is zijn Hebreeuwse naam, dan de naam Jezus. Vanwege al het verschrikkelijke dat hun in de naam van Jezus door de eeuwen heen is aangedaan. En dat waren allemaal christenen, vandaar dat ze maar een beetje voorzichtig zijn met dat woord. En dan maar liever zeggen, wij zijn Jezus belijdende Joden. En dat kan ik nou eindelijk kan ik dat begrijpen. En wat is er tussen met Israël aan de hand? Nee, het is waar. Elke individuele Israëliet die nu tot geloof komt, die mag een lidmaat worden van het lichaam van Christus. Hij hoeft zijn joodsheid niet af te leggen. Daar is helemaal nergens voor nodig. Integendeel. Hij is niet alleen onderworpen aan de wet van Christus, hij is onderworpen aan de wet van Mozes. Die heeft voor Israël totaal niet afgedaan. Vandaar dat ze zich laten dopen op het geloof, maar dat ze ook hun jongetjes besnijden. Dat is de gewoonste zaak van de wereld. Ze zouden je raar aankijken als je zegt, maar de doop is in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Ze vieren de Shabbat, natuurlijk. Ze vieren de Joodse feestdagen. Ze vieren, ze onderhouden de spijswetten. Het zijn Joden. Voordat ze wat anders zijn, zijn het Joden. Maar het zijn Joden die gedaan hebben wat elke Jood had moeten doen, dat is de Heer Jezus aannemen. Als je het voor het eerst hoort vanavond, kan me voorstellen dat het raar is. Want het heeft bij mij ook heel lang geduurd voordat ik het begon te vatten. En dan moet je met ze praten en dan moet je daar kennis van nemen en dat probeer je in je op te nemen. Maar het zijn bovendien Joden in een merkwaardige situatie. Deksel is op hun aangezicht, zegt 2 Korinthe 3. Ze zien het niet. Je spreekt met dierbare mensen die het woord van God liefhebben, die de God van Israël liefhebben. Maar wat Jezus betreft is het deksel op hun aangezicht. Het is toch wonderbaarlijk dat 1/3 van alle heidenvolken in de wereld zich christen noemt vandaag de dag. 1/3! En van Israël misschien 1 of 2%. Dat is toch heel merkwaardig. Dat is toch, kan toch geen toeval zijn. God is met ze bezig. Want ze hebben dan inderdaad die blinde vlek, die bedekking op hun gezicht. Ze zien het niet. Ze zijn wat Hosea noemt, lo ami, niet mijn volk. Dat is niet letterlijk waar hoor. Net zoals wanneer je je kind de kamer uitstuurt en zegt je bent mijn zoon niet meer, dan moet hij wel heel bond gehandeld hebben. Maar je kan nooit veranderen dat het je zoon is. En wat Israël betreft weten we ook 100% zeker uit diezelfde hoofdstukken, Hosea 1, 2 en 3, dat er een dag zal komen dat deze naam weggenomen zal worden. En dan zijn ze weer Ami, mijn volk. Mijn volk. Maar voor een tijd zijn ze de kamer uitgestuurd. En dan kom je niet zomaar terug. Het is eigenlijk pas nu duidelijk geworden, duidelijker nog dan ik heb geschreven in mijn boek over het over Israël, het Israël van God, duidelijker dat de staat Israël niet alleen maar de vrucht is van socialistische en communistische Joden, zoals ik lange tijd dacht. De staat Israël is ook het resultaat van de gebeden van heel veel wetsgetrouwe Joden. We mogen Jezus dan niet zien, maar het is niet allemaal, er waren ook bij die er op teugen waren, maar het is ook een gebedszaak geworden van heel velen. Die nog steeds vurig uitkijken naar de Messias. En ik ben blij voor mensen die me daarop gewezen hebben nadat ik dat boek gepubliceerd had. Die zijn er ook. En ze zijn er eigenlijk steeds meer. Dat komt alleen al doordat ze 10 keer zo'n grotere gezinnen hebben als de andere Joden. Maar dat aantal lijkt steeds toe te nemen. Als een zucht die door het land gaat, door het volk gaat. Uit te zien naar de Messias. Ook dat heb ik wel eens verteld, maar de rabbi zei ooit tegen mij, Willem, we hebben 2 dingen gemeen. We geloven in de God van Israël en we geloven in de Tora van Israël. Ze zei, we hebben nog 1/3 gemeen. Hij zei, wat is dat? Ik zeg, we zien allebei uit naar de komst van de Messias op de wolken des hemels. Die zal zitten op de troon van David en zijn heerschappij over deze aarde zal aanvaarden. Hij keek me een beetje wantrouwig aan. Hij begint weer met die Jezus. Ik zei, nee, luister goed. Ik zeg niet over zijn terugkomst. Ik praat jouw taal. Wij zien allebei uit naar de komst van de Messias. Die zal komen met de wolken des hemels. En toen lichtte zijn gezicht op en hij zei, dat is waar. Dat geeft een diepe verbinding. Wij weten dat die Messias al geweest is, maar dat zal hij later ook zien. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Er komt wel alles op Gods tijd. We zoeken samen naar de dingen die ons overeenkomen. Niet de dingen waarin we verschillen. Dat komt op Gods tijd ook wel. God zal spoedig zijn project dat gemeente heeft afronden. Romeinen 11 zegt, er zal een volheid, nou kun je zien dat ik een echte Calvinist ben, want dat heeft alles met uitverkiezing te maken. Een uitverkoren aantal Israëlieten zal ingaan in die boom van de belofte, die olijfboom. De beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. En als die volheid is aangenomen, mijn 2000 jaar lijkt me daar een mooie tijd voor en dat is bijna voorbij. Dan zal ook Israël tot volheid komen. Dan zal gans Israël behouden worden. Dat gans Israël is de titel van dat boek van dominee Theo van Kampen. Daar zien we naar uit. Zij zullen het Messiaanse Rijk ingaan en wij zullen met Christus regeren met onze verheerlijkte lichamen. Alle opgestaan, heilig ook die van het Oude Testament. We zullen met Christus in de heerlijkheid zijn en van daaruit deel hebben aan het Messiaanse Rijk. Als ik voor die tijd moet overlijden, dan zal ik met Christus zijn en dat is prachtig. Maar dat is niet mijn verwachting. Het is nooit de verwachting van wie dan ook het Nieuwe Testament. Als het gaat over verwachten, dan is dat wij verwachten de komst van de Heer in heerlijkheid. En dan zal hij zijn rijk oprichten. En in dat rijk zal er geen corona meer zijn. Want Jesaja 33 zegt, niemand zal dan nog zeggen, ik ben ziek. Dan zal de wereld vol zijn van vrede en gerechtigheid. Er worden geen regeringsgebouwen meer bestormd. Vrede en gerechtigheid. Misschien heb ik wel meer dan ooit in het laatste jaar gebeden voor de vestiging van zijn rijk. De komst van Christus en de vestiging van zijn rijk. Dan komt Israël tot volheid. Maar dan zal ook de gemeente tot volheid gekomen zijn. Dat is onze verwachting. En daar zien we naar uit. God zegene zijn woord.